Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie van harte welkom in deze eredienst. Ook iedereen die te gast is vanmiddag en iedereen die met ons meeluistert via kerkradio of internet, hartelijk welkom. Voorganger vanmiddag is dominee Schuurman uit Capelle aan de IJssel. Ook in deze dienst kunnen we weer delen van wat ons is gegeven. We houden in deze dienst twee collectes. De eerste collecte is de diaconiecollecte voor de voedselbank. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. De collectes worden gehouden nadat we gezongen hebben na de preek. We bevelen de collectes van harte bij u aan. Voor de twee vacatures voor ouderling zijn de afgelopen weken door uw namen ingediend. Op basis daarvan is de kieslijst vastgesteld met daarop de volgende 11 broeders. Arie van Bennekom, Jan de Hoog, Philip de Koning, Jaap van der Linden, Jan Monster, Wietse van Tilburg, Robin Vesely, Kees Vlot, Jumarin Vlot, Anne van der Werken en Pieter Jan van Wijngaarden. De verkiezing vindt plaats op DV 11 december om 8 uur in de Hul. We danken de gemeente voor haar betrokkenheid. Wilt u deze broeders gedenken in de voorbeden? Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van lied 80 uit Op Toonhoogte, couplet 1, 2 en 3. U vindt het lied op de weekbrief. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 72 en daarvan het eerste en het tiende vers. We zingen van een koning die recht en gerechtigheid doet, afkomstig uit het huis van David. Dat komt vanmiddag in de verkondiging terug. Psalm 72, het eerste en het tiende vers. Na de geloofsbelijdenis zingen we nog twee coupletten uit lied 80. Het vierde en het vijfde vers. De zonne voor wie stralen het nachtelijk duister zwicht. En dan het vijfde couplet. Reeds daagt het in het oosten. Het licht schijnt overal. Belijdenis van het geloof doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En ieder belijde, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden? Trouwe Heren, we danken u voor deze eerste zondag van Advent. Nieuwjaarsdag in de kerk. En we danken u dat u ons samenbrengt op deze middag. De duisternis begint te komen. Maar hier in de kerk mag het licht schijnen. We hebben het gezongen. Uw licht dat de duisternis doorbreekt. Mogen we dat deze middag merken. Doordat we dat ook in ons eigen leven heel persoonlijk mogen ervaren. We danken u, Heere, voor de zegen dat de adventstijd weer is begonnen. En laat het voor ons een periode van verwachten zijn. Niet alleen verwachtingsvol uitzien naar de viering van het kerstfeest, maar ook uitzien naar uw tweede advent, Heer Jezus, wanneer u komt om uw koninkrijk te laten doorbreken, voorgoed. We belijden nu dat wij vanuit onszelf die verwachting niet beoefenen, omdat wij onze verwachting eerder richten op de dingen hier en nu. Maar wilt u geven dat die andere dimensie in ons leven wordt gewerkt door de Heilige Geest, zodat we niet alles op de kaart van dit leven zetten, maar dat we ook weten van de komst van uw koninkrijk, de komst van de koning zelf. En dat wij er iets van verstaan als aan het einde van de Bijbel zo heel hartstochtelijk gebeden wordt. Ja, kom, Heere Jezus. Heere, dat kan alleen gebeden worden als we u kennen. Als u geen vreemde voor ons bent En als er een verbondenheid met u is, liefde tot u, ja, kom, Heere Jezus. Heere, wij bidden u, wilt u vanmiddag de leiding nemen? Geven dat de boodschap ons raakt, tot ons doordringt, binnenkomt. Open daartoe ons hart, maar laat omgekeerd uw woord opengaan voor ons. Dat hebben we ook nodig, Heere, anders lopen we rondjes om de tekst heen, zonder dat we erin komen. Maar wilt u geven dat uw woord voor ons ontsloten wordt, zodat we meegenomen worden uw woord in. Maar ook omgekeerd, dat uw woord ons hart bereikt via ons oor. En dat ons leven er diepgaand door wordt beïnvloed, veranderd, bekeerd. Eens en telkens weer, neem alle blokkades weg. Wij bidden u voor de kinderen en de jongeren, laten ook zij iets meenemen van de preek deze middag. En laat ook thuis of waar ook meegeluisterd wordt, uw woord raak zijn. U weet precies wat ieder nodig heeft. Heren, wat is dat geweldig, we zijn allemaal verschillende mensen. En we zijn misschien wel heel verschillend gestemd, blij, bedroefd, bezorgd, opgewekt. Maar hoe het ook is, u weet uw woord zo bij ons thuis te bezorgen dat ieder krijgt wat hij nodig heeft. Of dat nu een vermaning is of een vertroosting, een stukje onderwijs, een bemoediging, een opbeurend woord. Nou, dat laatste, dat hebben we allemaal nodig, Heren, dat we worden opgebeurd, opgetild en op de hoogte van uw heil worden gesteld. We bidden nu voor allen die het moeilijk hebben. We denken in het bijzonder aan de zieken, de namen die op de weekbrief staan, zuster Dingemansen. U weet wat zij nodig heeft, Heren, in het gasthuis. We bidden nu ook voor broeder van Hattem van de Voermanstraat. Wees hem nabij, ook nu de krachten afnemen. We bidden u voor zuster van der Horst. Ook zij moet telkens een stapje terug doen. En zo zijn er zoveel in de gemeente die merken dat bij het ouder worden het moeilijker wordt. Maar Heere, geef dat het niet alleen is omzien naar wat geweest is en wat nooit meer terugkomt. Niet alleen maar inleveren en dat is het dan. Maar dat het ook is vooruitzien en weten van een blij vooruitzicht. Dat maakt ouder worden, dat maakt ziek zijn zo anders. Sterk de organist, sterk de koster, sterk ieder die een taak heeft, sterk ons in het brengen van uw woord, maar ook in het luisteren en die taak. Die hebben we allemaal. Heren, we leggen deze dienst in uw handen neer. Hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen drie gedeelten. Allereerst het tekstgedeelte Jeremia 23. Ik wil vanmiddag preken over Jeremia 23. Een adventsprofetie van Jeremia. Dat is ook het thema van de preek. Jeremia's adventsprofetie. En we lezen van hoofdstuk 23 de eerste 8 versen. Er staat boven de rechtvaardige spruit. Jeremia 23 vers 1. Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heere. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, van de herders die mijn volk weiden, u hebt mijn schapen overal verspreid en verdreven en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, ik ga uw slechte daden vergelden, spreekt de Heere. Ik echter, ik zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien en ze zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heere. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had, zij zullen wonen in hun eigen land. Dan lezen we uit Matteüs 13, de doop van de Heer Jezus. In die geschiedenis komt het kernwoord gerechtigheid terug. Matteüs 3, het laatste gedeelte vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen en zie, stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dan nog een gedeelte uit 1 Korinthe 1. God die het kleine, het zwakke verkiest. Terwijl aan het einde van dit hoofdstuk, in vers 30 opnieuw het woord gerechtigheid valt. 1 Korinthe 1, we beginnen bij vers 25. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. De tekst zullen we nog een keer lezen Jeremia 23, vers 5 en 6. In de herziene Statenvertaling is heel duidelijk te zien dat die twee teksten bij elkaar horen. Ja, aan de bladspiegel, de opmaak. Twee teksten springen er echt uit. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. Jeremia's adventsprofetie. We gaan zingen uit Psalm 132 over de grote zoon van David. We zingen de nieuwe berijming, die treft u aan op de weekbrief. We zingen daarvan vers 7, 8 en 10. Vers 7, 8 en 10. Meente, thuis in de boekenkast heb ik een boek staan over de Christusverwachting in het Oude Testament. Dat is ook de titel. Klassiek werk, geschreven door professor Edelkoort. Mijn vader heeft ooit nog college van hem gehad. Kunt u nagaan hoe oud dit boek al is? Meer dan 75 jaar. Maar het biedt nog altijd een helder overzicht van teksten uit het Oude Testament die over de Messias gaan. Vooral de profeten krijgen de nodige aandacht. En dan zie je, en daar gaat het me nu om, dat de ene profeet veel meer van de Messias, van de Heer Jezus heeft geprofeteerd dan de andere. Neem nou Jesaja. In het boek van professor Edelkoort zijn maar liefst 70 bladzijden aan Jesaja gewijd. Dat is een echte uitschieter. Maar wat heeft Jesaja veel mogen profeteren van de Messias? Ik denk dat we verschillende profetieën wel kennen. Jesaja 7, Immanuel, de maagd die zwanger zal worden. Jesaja 9, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Zo kan ik een hele tijd doorgaan over de knecht op wie de geest van de Heere is. Jesaja 42. Jesaja wordt niet voor niets de evangelist van het Oude Testament genoemd. Maar dat is bij Jeremia compleet anders. Ook een van de grote profeten, Jeremia telt immers 52 hoofdstukken. Maar in heel dat lange Bijbelboek staat nog geen handvol profetieën van de Messias. Nog geen handvol. Zoals de studie van de Edelkoort laat zien. En naar een van die profetieën uit Jeremia willen we vanmiddag op deze eerste zondag van Advent luisteren. We horen gemeente over een rechtvaardige spruit die God voor David doet opstaan. Het is heel opvallend dat de Statenvertaling en de HSV heeft dat overgenomen. Het woord spruit met allemaal hoofdletters schrijft. Ziet u dat? En dat geldt ook van de naam waarmee de tekst eindigt. De Heere, onze gerechtigheid. Ik heb niet kunnen achterhalen waarom dat gebeurt. De grondtaal, het Hebreeuws, kent geen hoofdletters. Het is dus een keus van de Statenvertalers geweest. In een oude Engelse vertaling gebeurt het trouwens ook. En ik denk dat het zal zijn om aan te geven hoe belangrijk die spruit is waarvan Jeremia profeteert. En dat geldt ook van de naam de Heere, onze gerechtigheid. Al die hoofdletters willen ons duidelijk maken dat het gaat om de Messias, onze Heiland, Jezus Christus. Om te beginnen kijken we vanmiddag naar het verband van de tekst, want de profetie van Jeremia klonk in zijn dagen in bepaalde omstandigheden. En die vormen uiteraard de achtergrond van de tekst, een donkere achtergrond. Waarom? Jeremia was profeet in de tijd die voorafging aan de Babylonische ballingschap. De Heere had hem geroepen, aangesteld binnen het tweestammenrijk Juda. En daar was van alles mis. Door afgodendienst werd de levende God helaas diep onteerd, gekwetst. En ja, zo gaat dat meestal. De afgoderij werkte door in de levenswandel van het volk van God. Als God wordt losgelaten, of als hij op onze eigen manier wordt gediend, dan zie je dat vaak terug in de ethische keuzes die worden gemaakt. Mensen gingen hun eigen gang en trokken zich weinig van Gods geboden aan. En daardoor is de prediking van Jeremia gestempeld. We kennen hem vooral als een boeteprediker. En doorlopend heeft hij zijn hoorders opgeroepen tot bekering. En voortdurend heeft hij gewaarschuwd voor het oordeel van de ballingschap. Je zou kunnen zeggen dat de boodschap van Jeremia iets had van een donkere bui. Die in de verte kwam aandrijven. En als het volk zich niet van harte bekeerde tot de Heere hun God, dan zou die bui niet overdrijven. Maar dan zou het noodweer van Gods gericht in alle hevigheid losbarsten. Dat is ook inderdaad gebeurd. Doordat de koning van Babel, Nebukadnezar, Juda is binnengevallen, had Juda zich maar bekeerd en geluisterd naar Jeremia. Maar helaas, talloze inwoners zijn weggevoerd naar dat verre vreemde land, Babel. En bovendien is Jeruzalem, inclusief de tempel, verwoest. Een aangrijpend oordeel. Jeremia heeft dat aan het einde van zijn leven ook zelf meegemaakt. En dat heeft hem diep geschokt. Misschien kent u dat schilderij van Rembrandt. Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem. God kan ook straffen. Houden we daar trouwens rekening mee? Hoe zingen we dat in een van de psalmen? Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En laat dat voor ons een waarschuwing zijn, gemeente, om God volstrekt serieus te nemen. De Heere neemt het niet als we hem maar zo half dienen. Hij vraagt ons hele hart. En nu richt Jeremia zich namens de Heere in hoofdstuk 23 in felle bewoordingen tot de leiders van het volk, onder wie de toenmalige koning Zedekia. Die naam moeten we even onthouden, die komt zometeen terug. Zedekia. De leiders worden in vers 1 vergeleken met herders die de schapen van Gods weide, je ziet dat voor je, opbrengen. Dat klopt niet, hè, jongens en meisjes. Herders die de schapen ombrengen, dood laten gaan. En er staat ook, en overal verspreiden, die de schapen alle kanten laten uitgaan en verdwalen. Dat zijn toch geen herders? Inderdaad. En met dat overal verspreiden wordt gezinspeeld op de naderende ballingschap, waardoor het volk wordt verstrooid. Natuurlijk, laat dat duidelijk zijn, natuurlijk zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor hun afgoderij. Dat ligt niet alleen aan de leiders. Maar God neemt het de leiders extra kwalijk dat zij het volk daarin zijn voorgegaan. Want vaak is het wel zo, zo leiders, zo volk. Wie leiding geeft, van wie geldt dat? Van ons hier in de kerk. Kan beter vragen van wie niet. Wie leiding geeft, kun je ook denken aan de gezinssituatie. Je kunt denken aan je werk, aan de gemeente, misschien wel in de politiek, het onderwijs. Wie leiding geeft, draagt extra verantwoordelijkheid. Of als je in een bedrijf lid bent van het managementteam, hoe geef je leiding? Gaat het enkel om je eigen belang of ben je ook dienend bezig? Dat is heel breed toepasbaar. Nu, de leidinggevenden uit de tijd van Jeremia hebben hun roeping ernstig verzaakt. En daarom krijgen ze in dit gedeelte stevige taal te horen. Maar dat is, gemeente, niet het laatste. God laat zijn volk niet los. Want ondanks het oordeel van de ballingschap komt er toch weer een nieuw begin. Een groot deel van de ballingen zal weer terugkeren naar Jeruzalem en omgeving. Bovendien, en nou naderen we de tekst, de adventsprofetie van Jeremia. Bovendien zal God voor andere herders zorgen die zijn schapen wel met hart en ziel zullen wijden. En dan in vers 5. Advent tonen. Zie. Dat wil zeggen, let op. Als je dat woordje, jongens en meisjes, in de Bijbel tegenkomt, zie, dan is dat een soort uitroepteken. Let op. Wat nu volgt, mag je niet ontgaan. De komende dagen, spreekt de Heere. En dat is een uitdrukking die we bij de profeten vaker aantreffen. De komende dagen. Dat zijn adventswoorden waarmee de deur naar de toekomst opengaat. Ook woorden die iets van een verrekijker hebben. Zodat al een glimp van die toekomst wordt opgevangen. Al is het nog zo donker. Gods koninkrijk komt. En dan wordt er in de tekst gefocust op één bepaalde figuur. Een rechtvaardige spruit voor David. Een rechtstreekse profetie van de Messias. Zo wordt er ook in de Joodse traditie over gedacht, las ik. Prachtig beeld, een spruit. Spruit, dat duidt op iets nieuws. Ik weet niet of de kinderen weten wat een spruit is. Dat is een nieuw takje dat begint te groeien. Je ziet dat wel eens bij een omgehakte boom. Er staat nog een klein stukje van de stam en die lijkt dood. Maar dan kan het zomaar gebeuren dat er toch weer een takje tevoorschijn komt. En je ziet het voor je, groen, fris. In Jesaja 11 komen we hetzelfde beeld tegen. Er zal een twijgje opgroeien, twijgje met een hoofdletter uit de afgehouwen tronk van Isaï. En Isaï was de vader van David. Een spruit, klein takje. Stelt ogenschijnlijk weinig voor. En wat is zo'n jong takje kwetsbaar, breekbaar. Maar wel een nieuw begin. God kan zo klein beginnen, gemeente. Dat zien we op het kerstfeest in de kribbe van Bethlehem. Met daarin een pasgeboren kind, een baby, even zwak en kwetsbaar als een spruit. Valt daar heil van te verwachten? Ja, ja. Want het gaat wel om een geboren koning. De spruit zal geen spruit blijven. Nog eens, de Heere kan zo klein beginnen. Dat lazen we ook bij Paulus in 1 Korinthe 1. God kiest het zwakke van de wereld uit, het onaanzienlijke. Mensen die niet meetellen. Neem nou de moeder van Jezus, Maria, die was daar ook een voorbeeld van. Een heel gewoon meisje uit Nazareth, in die dagen het afvalputje van Israël. En via haar is de komst van de Messias begonnen. Terwijl Maria eigenlijk niet meer dan zo'n spruit was, maar dat is juist het wonder van Gods genade. En dat betekent tegelijk, gemeente, dat je voor hem nooit te min bent. Het gaat niet altijd om grote dingen. God kan klein beginnen. Misschien een jongere die toch de laatste tijd wat meer bewust luistert naar de boodschap van de Bijbel. Lijkt zo weinig. Of die collega van u die vraagt, wat betekent het geloof voor jou? Kan zo klein beginnen. En nadrukkelijk moet Jeremia doorgeven dat God zelf die spruit zal geven. Zie, er komen dagen dat ik, zegt de Heere, voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Ik. Ja, en daar moeten we het van hebben. Van dat ik van God. Dat is het geheim van Jezus' komst. Het heil, het kerstgebeuren laat zich niet verklaren van onderop, dus van ons uit. Nee, alleen van bovenaf, van God uit. Kind in de kribbe, geschenk uit de hemel. En vandaar dat de engelen in de kerstnacht God de eer geven en zijn welbehagen in mensen bezingen. Ere wie ere toekomt. En dan verspringt halverwege vers 5 het beeld. Kijkt u maar. Spreekt Jeremia's profetie aanvankelijk van een spruit, een rechtvaardige spruit. Al gauw gaat het over iemand die als koning zal regeren. En hoe? Precies zoals God het bedoelt. En dan noemde ik net al de naam Zedekia. En ik zei al even, die naam moet u onthouden. Want het beeld dat de tekst schetst van die koning die komt, staat in schril contrast tot de zittende koning Zedekia. Ik noemde hem aan het begin een van de ontrouwe herders van Juda. Zedekia, waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat zijn naam eigenlijk in de tekst is verwerkt. Zedekia betekent namelijk, mijn gerechtigheid is de Heere. Dat betekent Zedekia. Mooie naam. Mijn gerechtigheid is de Heere. Ja, alleen in zijn geval was die naam in één woord een aanfluiting. Want Gods gerechtigheid, zijn geboden, zijn heilige wet, dat alles was in het leven van koning Zedekia ver te zoeken. Zedekia luisterde niet naar de woorden van de Heere, zoals we in hoofdstuk 37 kunnen lezen. En er kwam ook nog bij dat Zedekia niet door God, maar door Nebukadnezar was aangesteld als een soort vazalvorst. Kortom, het was de verkeerde koning die deze naam droeg. Hoe anders de koning van wie Jeremia profeteert. Hij zal, om zo te zeggen, de echte Zedekia zijn. Wel door God aangesteld. Hij zal, en staat er ook, hij zal verstandig handelen en ook gerecht, recht en gerechtigheid op de aarde doen. Hij wel. Recht en gerechtigheid. Dat zijn twee belangrijke kernbegrippen in de Bijbel. En ze vatten kort en bondig samen hoe God ons leven, ook ons samenleven bedoelt. Door de zonde zijn helaas alle verhoudingen krom getrokken. Verhouding tussen God en ons. Ook onze verhouding tot de schepping, milieu. Maar bovendien de verhouding onderling. Afschuwelijk wat de ene mens de andere mens kan aandoen. Er ligt in de wereld zo ontzaggelijk veel scheef. En dagelijks horen we van uitbuiting, misbruik, onrecht, ver weg, dichtbij. Wat moeten broeders en zusters in tal van landen verschrikkelijk veel lijden. Open Doors komt ieder jaar met een lijst van 50 landen. Of misschien hebben we zelf te maken met onrecht. Kan op je werk zijn, in de familie, kan zelfs in de kerk. En misschien denken we het wel eens, hoe lang nog, o God? Ook als je het wereldgebeuren op je laat inwerken, of we bidden het laatste adventsgebed uit de Bijbel, kom, ja kom, Heer Jezus. Hij zal als koning regeren, verstandig handelen, ook zal hij recht en gerechtigheid doen op de aarde. En is dat niet gebleken tijdens Jezus' rondwandeling, hoezeer het hem om recht en gerechtigheid gaat? Beeld van Psalm 72 die we zongen, die koning. Alleen al door verhoudingen om te keren, hoogmoedige mensen die het met zichzelf hadden getroffen, ging hij voorbij. En wat kon hij furieus worden tegenover de Joodse leiders die het volk onmogelijke lasten oplegden. Ook een stuk onrecht, want zelf namen ze het vaak niet zo nauw. En dat tegenover zag en nam hij verloren mensen in genade aan. Wat was Jezus bewogen met de zwakken? Juist met degene die anderen links lieten liggen. En weet u, als het goed is, krijgen we daar iets van mee. Dat wil ook het signalement van de gemeente van Christus zijn. Recht en gerechtigheid doen. In navolging van haar koning. Dat geldt in het groot tot in mondiale verhoudingen toe. Voor zover we daar enige invloed op uit kunnen oefenen. En ook in het klein, misschien moeten we daar maar beginnen. In onze eigen omgeving. In ieder geval is Jeremia's adventsprofetie voor een deel in vervulling gegaan in Jezus' eerste komst. Maar hoe is dat met de Bijbelse profetie? Daar liggen doorgaans meerdere lagen in opgesloten. Misschien kan ik dat voor de kinderen duidelijk maken met een voorbeeld. Dan moet ik denken aan vuurwerk. Je hebt van die... Vraag me niet hoe ze heten. Maar je hebt van die pijlen die je aansteekt en dan elke keer komt er een stukje vuurwerk uit. Vaak nog in verschillende kleuren. Soms denk je nou zal die wel leeg zijn en dan poep, komt er weer een. Zo is het ook met de Bijbelse profetie. Er zit altijd meer in dan je bij het eerste lezen zou denken. Verschillende lagen, meerdere vervullingen. En wat de tekst betreft, voor de volkomen vervulling is de tweede komst van onze Here nodig. En wat staat er nog veel te wachten bij zijn wederkomst? Reken maar, alle dingen zet hij recht. Scheve verhoudingen behoren voorgoed tot het verleden. Met zijn tegenstanders rekent hij af. En ja, dan zal het werkelijk vrede op aarde zijn, zoals de engelen ook hebben gezongen. Maar dan gaat het inmiddels wel om de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Vergeet niet dat de engelenzang uit het kerstevangelie een profetisch element bevat. Vaak hebben mensen moeite met de woorden vrede op aarde. Ja, als je dat alleen hier en nu gerealiseerd wil zien. Nee, het is een profetisch lied. De engelen zijn ook profeten in het kerstevangelie. Ze zingen ten diepste van de eeuwige vrede in het koninkrijk van God. En nu gaat de profetie van Jeremia in het zesde vers verder. De komst van de koning bevat een belofte. In het bijzonder voor Gods oude volk. Immers in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Hoe deze belofte precies wordt vervuld. Ach gemeente, laten we dat maar aan Israëls God overlaten. Mogelijk is er al een eerste vervulling geweest toen na de ballingschap weggevoerde inwoners van Juda konden terugkeren vanuit Babel naar hun thuisland. In ieder geval, God komt zijn beloften aan Israël na. En zou het bestaan van de staat Israël gedurende de afgelopen 70 jaar daar ook geen teken van zijn? Nog altijd heeft het Joodse volk een grote plek in Gods hart. En let er nou eens op in de tekst dat zowel Juda als Israël worden genoemd. Zien we dat? Juda zal verlost worden. Israël zal onbezorgd wonen. Ik liet het net al even merken toen ik zei dat Jeremia profeteerde onder Juda, twee stammenrijk. In de tijd van de profeet liep het dwars door het volk van God een scheur, een breuk. Je had het twee stammenrijk Juda, 10 stammenrijk Israël. Maar gemeente, God houdt niet van scheuringen. In Jeremia's adventsprofetie wordt aan de eenheid vastgehouden. In Gods grote toekomst zal er geen ruimte meer zijn voor gescheiden optrekken. Zal dat ook niet gelden voor voor de kerk die nu zo verschrikkelijk verdeeld is. En wij vinden dat maar al te vaak zo gewoon. Wat ben jij? Hervormd? Oh. En jij? Christelijk gereformeerd? Oh. Is dat wel zo gewoon? Terwijl al die verschillende kerken en gemeenten ook vaak nog tegenover elkaar staan, elkaar veroordelen en zelfs afschrijven. Maar denk niet dat God het zo zal laten en dat al die muren die wij hier hebben, kerkmuren, dat die meegaan de eeuwigheid in. Kom nou. Eén herder, één kudde. Tot het verlossend handelen van de grote koning hoort ook dat hij bijeenbrengt wat bij elkaar hoort. En bijeen, dat is vooral bij de ene. En dat is hij, wiens naam de Heere onze gerechtigheid is. Op deze naam loopt de profetie uit. En ik zei het al, die naam staat in onze vertaling met allemaal hoofdletters geschreven. Als je de tekst voor je hebt, springt die naam er echt uit. Je kunt er eigenlijk niet overheen lezen. En dat is nou precies de bedoeling. Want in die naam ligt alles wat we nodig hebben. Die naam is een bron van heil. Stel dat je er overheen leest, of erger nog, dat je aan deze koning voorbij leeft. Gemeente, dan mis je de boot. De boot van Gods genade, maar dat is wel een reddingsboot. De enige zelfs die naar ons toekomt om ons te redden van de ondergang, van de eeuwige dood. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. En zoals gezegd gaat het over de Messias, de beloofde koning uit het huis van David. Om te beginnen draagt hij de naam Heere. Zien we dat? Zien we dat? Dat is in de Bijbel, zoals u en jij vast wel weet, dat is de Godsnaam. Met deze naam heeft God zich bekendgemaakt aan Mozes en laat de spruit, de koning die komt, nou precies dezelfde naam dragen. Dat kan maar één ding betekenen, dat hij aan God gelijk wordt gesteld. En nou zijn we bij misschien wel het grootste wonder van het kerstgebeuren. En dat is dit, dat in Jezus de Allerhoogste zelf verschijnt. En wie dat beseft, kijkt met nog meer verwondering naar de kribbe. Hier ligt God. Zo klein heeft God zich gemaakt in Jezus. Dat is toch onvoorstelbaar. Wat heeft hij zich diep vernederd door zo'n spruit te worden, een klein takje, meer niet. Maar het gaat wel om de Heere. En zo wordt hij ook genoemd in de kerstverkondiging van de engel. Wat kregen de herders te horen? Dat u heden geboren is de zaligmaker. Hij is Christus de Heere. Heb je het weer? Al zijn hoogheid afgelegd. Kribben nog maar het begin, de eerste stap op weg naar het kruis. Gekomen om te lijden en te sterven, maar ook om weer op te staan uit de dood. Met welke bedoeling? Om in deze weg gerechtigheid te bewerken. Denk aan zijn doop door Johannes. We lazen het eerst, weigert Johannes om Jezus te dopen. Ik u dopen? Nooit. Kom nou. We kunnen dat beter omkeren. Dat u mij doopt. Maar dan zegt de Heer Jezus dat zijn doop nodig is om alle gerechtigheid te vervullen. Door zich te laten dopen maakt hij zich één met zondige mensen. En zijn doop, hebben we dat wel eens ons gerealiseerd? Zijn doop was eigenlijk een voorspel van Golgotha. Waar hij Gods oordeel over de zonde onderging. In de Jordaan ging de Heer Jezus kopje onder in het water. Maar aan het kruis ging hij volledig onder in de toren van God. Toren die is opgeroepen door u, door jou, door mijn zonden. En dat ging zo diep dat hij is nedergedaald ter helle. Hij heeft de realiteit van de hel geproefd. En ondertussen heeft onze heiland alle gerechtigheid vervuld, volgemaakt. En wat lazen we in 1 Korinthe 1 aan het einde? Dat Christus voor ons gerechtigheid is geworden. Omdat hij aan alle eisen van God heeft voldaan, wat wij nooit kunnen volbrengen, heeft hij opgebracht, of beter nog volbracht. En wat is daar de vrucht, de zegen van? Dat ieder die door het geloof met hem verbonden is, recht voor God staat. Zodat je God recht in de ogen kunt kijken. Daar gaat het om. Mijn ongerechtigheid is en wordt telkens opnieuw door zijn gerechtigheid bedekt. En zo kan ik voor God bestaan. En laat Jeremia daar al van geprofeteerd hebben, zo'n 600 jaar voor de komst van Christus. Hij zal de Heere onze gerechtigheid genoemd worden door allen die hun behoud in hem zoeken en vinden. Moeten we eens goed kijken hoe het hier staat in de adventsprofetie van Jeremia. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. Men. Wie is dat? Of beter gezegd, wie zijn dat? Meervoud. Het zullen er immers meerdere zijn die hem met deze naam zullen noemen. Er is immers sprake van de Heere, onze gerechtigheid, onze. En dat zeg je niet als je de enige bent. Dan zeg je mijn, onze, men. Het wordt opengelaten wie dat zijn. Je hebt datzelfde in Jesaja 9, wanneer die vijf namen van de knecht van de Heere klinken. Kind dat geboren is. En men noemt zijn naam. Men. Zou dat niet met opzet zijn dat dat opengelaten wordt? Met welke bedoeling? Kunt u dat niet raden? Opdat wij, u, jij en ik, voordat men onze eigen naam invullen, doe het eens voor jezelf. Ook hier in Jeremia 23, ik. Dit zal zijn naam zijn waarmee ik hem noemen zal, de Heere, onze, en dan ook mijn gerechtigheid. Kijk, dat ziet de Heere zo graag, dat we zo met de adventsprofetie van Jeremia omgaan, zodat we ons die naam eigen maken. Daar werkt de Heilige Geest tijdens de prediking op aan. Ook vanmiddag, op deze eerste adventszondag 2019, belijden we het mee. Ja, dat is Hij voor mij. De Heere, onze gerechtigheid. En als we de rijkdom van die naam verstaan, kan het niet anders. Of we aanbidden hem. Heere, heb dank dat u zo'n spruit wilde worden, zo'n nietig takje. En dat u in deze weg de grote koning bent. De Heere, onze gerechtigheid. Met die naam kun je leven, kun je ook sterven. Die naam is vol van verwachting. Amen. We gaan zingen uit Psalm 89. De belofte aan het huis van David. Psalm 89, en daarvan zingen we het 9e en het 15e vers. Psalm 89, vers 9 en 15. samen danken en bidden. Danken u, Heere, voor deze dag. Voor de verkondiging van uw woord deze morgen, deze middag. Laat deze profetie met ons meegaan. En dat we heel persoonlijk belijden, men noemt. Laat het dan niet dat afstandelijke en dat algemene men zijn en blijven, maar dat het wordt wij, ik. Ga met ons de komende week in. Zegent u al het werk dat in de gemeente gebeurt. Bid dan u voor de kerkenraad, voor dominee Eisinga en zijn gezin. Bidden u voor allen die wereldwijd in uw koninkrijk geroepen zijn om uw woord door te geven. Sterk vervolgde broeders en zusters. We dragen uw oude volk aan u op, Israël. Het Joodse volk wereldwijd, maar wilt u ook in het Midden-Oosten zijn? Alle spanningen die daar zijn. Laat uw vrede komen. Sterk ons in alle taken die we hebben, alle verantwoordelijkheden. In het gezin, thuis, op het werk. Maar ook in vrijwillige taken. Maak ons trouw en toegewijd. En laat de adventsperiode een gezegende zijn. Waarin de verwachting gespannen zal zijn door u zelf gewekt, uitzien. Sterk de kinderen en de jongeren op de scholen, wees alle docenten en leerkrachten nabij. Bewaart u ons in de komende week in alle gevaren die er zijn, waar we ons ook bevinden, thuis, onderweg, in het verkeer, op het water misschien of in de lucht. Bewaar ons bovenal voor een onvoorbereid sterven. Doordat we weten dat alleen de Heer Jezus onze, mijn gerechtigheid is. Waardoor ik voor u kan bestaan en ik geborgen ben. Voor nu en eeuwig. We prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En geef dat we nu van harte instemmen met wat we gaan zingen. Juichen van uw gerechtigheid. Amen. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. Psalm 145, vers 3. beter bewaar het woord, ontvang de zegen van de Heere, om ook tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Thank you.